Geliefden in de Heer Jezus Christus, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 4 en daarvan het vierde vers, Lucas 4 vers 4. Daar spreekt het woord van de Heere aldus en Jezus antwoordde hem zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord God. Tot zover. Wat mocht die dichter van Psalm 119, en ik denk ook wel degene die die versen hebben berijmd, een oog hebben voor de trouw van God. In uw trouw zo gunstig toegezegd zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Dat kan alleen omdat we ook gezongen hebben, om op uw trouw alleen mijn hoop te vestigen. Dat kan alleen in het afzien van onszelf. Van de zichtbare dingen. Van alle duisternis en oordeel en ramp die op deze aarde zijn. Om dan toch de hoop op zijn trouw te mogen richten. Die de dichter zich ziet uitstrekken tot het einde der eeuwen. En de onberijmde psalm van geslacht tot geslacht. Hoe groot, als de Heere God zijn ellendigen daarop doet zien en dat doet geloven. Want ongetwijfeld heeft deze man ook de tegenstellingen gezien. Als David de psalm gemaakt zou hebben, dan zeg je ja, hij heeft toch ook heel wat ondervonden. Vele waren de tegenstellingen. Spoede des rechtvaardigen. Maar de Heer heeft hem gered. Toch, hij was een mens en hij stond midden in dit bewogen leven. Met alle verdriet, maar ook met de blijdschap die de Heer hem gegeven heeft. Met vrouwen en met kinderen. Ik bedoel, het was geen man die vanuit een soort afgezonderdheid in een cel of met een zekere studeerkamer ervaring zich uitspreekt over de dingen van tijd en eeuwigheid. Nee. Hij was een mens met een bewogen leven. Je zou zeggen, alles wat een mens zo mee kan maken, dat heeft hij meegemaakt. En om dan de hoop op zijn trouw te richten. Dat is iets wonderbaarlijks, want waar dat nou zo is, daar kan het wel eens de schijn hebben dat je denkt, het is zo erg niet en het gaat nog wel goed. En ja, er is dan nog wel perspectief, er is wel uitzicht. En dat dat toch niet waar is in die zin, dat de zondaar ziet heus wel wat al ellende, wat al tegenkanting er is, want vlees en bloed, oh, het stelt zich vierkant op tegen de Heere. En wij hebben weer kinderen naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat is heus geen kleinigheid, dat kun je ook in het woord vinden en in Davids leven. Nee, het is niet een blinddoek als die hoop leeft in de zin van met ons gaat het nog wel. Maar het is toch, en dat zou je altijd wel willen hebben, willen beoefenen. Het is dan toch zo. Voor de ziel, God is groter. Zijn trouw is groter. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook gaat. Maar die trouw van God, die blijft tot in der eeuwigheid. Dat is merkwaardig, hè? Er ligt soms een leven van de mens tussen. Een leven van dwaling. Een leven soms, ja, je hoeft het niet te begeren. Een leven van afwijking. Een leven dat je zegt, hè. En daar opeens zie je tot je stomme verbazing. Daar komt er weer een boven water. Hé, hey, hoe is het mogelijk? Gods molens malen toch door. Ja. Dat is zo opmerkenswaardig. Wij kunnen het niet overzien, omdat wij natuurlijk ontzettend beperkte mensen zijn. Dat stukje leven, dat is maar zo klein. En hoeveel mensen zijn er die hun eigen kinderen geen eens groot zien worden. Dat ze zelf al door de dood zijn weggenomen. Laat staan de kleinkinderen. En toch, een stukje kun je er zelfs van zien. Ja. Hij bracht uit de wildernissen, uit dwaling, uit Godvergetenheid, op de weg om te gaan tot een stad ter woning. Daar is nou de hoop van de zonder altijd op gericht. Waarom? Het kan nooit te ver weg zijn, te erg. Vandaag kan de Heere alles nieuw maken. Opnieuw. Want hij is de levende God. Die in Christus Jezus zich bemoeit met zulke schelmen. En zulke afkerige kinderen. Het gaat hier om de strijd. Daar wou ik een ogenblik hebben biddag. Ik denk ja. Dan zou je kunnen een thema kunnen zoeken van in de zin van de strijd om het bestaan. De strijd om het bestaan, waar de mens altijd mee bezig is. Van het paradijs af. En dat is nou echt in de letterlijke zin een strijd om zijn eigen bestaan. Maar dan een bestaan op zichzelf. Een bestaan buiten God. Of boven God. Of naast God. Niet een bestaan door hem, door wie alle dingen bestaan. Nee, echt een bestaan en een staan in jezelf, met jezelf en voor jezelf. Dat wilde Adam en Eva. Om een bestaan te hebben. Een zelfstandig bestaan. Niet als een rank aan de wijnstok. Maar als een zelfstandige plant, een zelfstandige boom. En wij weten, dat kon niet. Dat kon niet, want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de ene waarachtige God en Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Zo alleen is het bestaan bij hem, door hem, in hem. En nu zie je dat de mens Op biddagen ook, want het is in de kerk ook zo. Dat de mens, die is bezig met de strijd om het bestaan. Hoort er ook bij, zegt hij. Hij doet net alsof hij behoorlijk geestelijk is. Hè, en een zekere verontschuldiging net, weet je wel. Maar, ja, maar het hoort er ook bij. En onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Het is de eerste bede van waar het gaat om ons. Nou, dan kun je natuurlijk je gang gaan. Vanwege de strijd van het bestaan, de arbeid, de zegen, de oordelen, omdat het wel eens zo kan worden en zijn. Dat kan ook best, wij weten niet alles. Het is een geruchtmakend boek verschenen een paar jaar geleden over de dode lente. Waarin ons een toekomstbeeld wordt gegeven van hoe het af zal lopen. Op een gegeven moment, dan is de verzadiging er en dan is alles dood aan allerlei gifstoffen en noem maar op. Nou ja, als hij daarnaar kijkt, dan zegt hij, ja, dat zal elk geslacht ja het eind der eeuwen delen. Ja, biddag, de strijd om het bestaan. En als je goed luistert, dan gaat het daar ook om. De strijd om het bestaan. En dan kun je daar prachtig natuurlijk ook gelijk doorheen weven, de bekering. Want de mens kan niet bestaan voor God. De mens moet bekeerd worden. En ja. Maar je hoort weinig. Het is wel heel erg natuurlijk. En de oordelen zijn dichtbij. Maar je hoort weinig dat het buiten hoop is. Dat het een verloren zaak is. In de kerk worden wij toch geconfronteerd met de boodschap. Daar gij dood waart in de misdaden en in de zonde. U heeft hij mede levend gemaakt met Christus. Al uw misdaden u vergeven, maar dood. Dat wil een mens niet herkennen. Hij staat nog een beetje op de tweesprong. Zullen we dit jaar goede vruchten voortbrengen? Of zal die tuinman of die hovenier de bijl nemen en de boom omhakken, omdat hij al 3 jaar geen vrucht heeft voortgebracht? Hoe zal het aflopen? Zijn er nog bidders onder ons? Ja, de mensen zeggen dan misschien ja, maar als hij er zo aan kan gaan, als hij er zo over denkt, dan kun je wel inpakken. Een ander zegt ja, maar op die manier steek je het mes erin en je haalt het er niet meer uit. Een mens is toch geen stok en een blok. Maar je voelt in alles de strijd om het bestaan. En we kunnen niet komen. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Wat is nou de boodschap? Deze. Jezus zegt tegen de duivel die hem verzoekt, want die wil, Jezus is al 40 dagen verzocht, maar aan het eind van die 40 dagen, waarin hij zijn geest, ja, heeft geconcentreerd Tegen alle verzoeking. Hij heeft gevast, hij heeft niet gegeten. En aan het eind van die 40 dagen hongert hem. Ze zeggen dat de mens 40 dagen ongeveer zonder eten kan leven, zeggen ze. En dat je dan een instorting krijgt, medisch gezien. Maar die 40 dagen zijn voorbij en hem hongerde ten laatste. En dan komt de Satan met de laatste verzoekingen. De zwaarste verzoekingen tot hem. Hij kan ze niet ontlopen. Hij heeft ze niet zelf gezocht. Zoals wij. Dat doet hij niet. Hij is geleid door de geest. In de woestijn. Om verzocht te worden. En als dan opeens dat intense, onbeschrijfelijke hongergevoel over hem komt. Dat alles in hem hunkert, als waarachtig mens, naar spijzen. Dan komt de Satan tot hem. En hij heeft gezegd, zeg dat deze steen brood wordt. Indien jij Gods zoon zijt. Dan kan dat niet, dan klopt het niet. Als dat waar is, dan heb je of een arme vader in de hemel, een arme God, of je gooit je eigen zoon zijn, Godzoon zijn, de grabbel. Je maakt je eigen bestaan ongeloofwaardig. Als je hier loopt te hongeren. Voel je die duivelse schuwheid? Want ons verstand, dat nalaten grond van het weldoen op te merken, dat zou zeggen, ja, daar zit wat in. Je moet ervan durven leven. En als je nou toch koning bent en je bent de zoon van God en de Heilige Geest is op je en de Vader heeft gezegd, dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. Als dat waar is, dan moet je niet zo leven. Dan moet je niet zo doen. Dan moet je zeggen, ja inderdaad, steen wordt brood, want ik wil mij verzadigen. Wij proberen allemaal te doen wat de duivel doet. Zo is onze natuur. Gij zult als God wezen. Neem, eet. Dan heb je een bestaan. En dit is geen bestaan. Dat is een man die geen raad weet van de honger en die zo lang gevast heeft dat er straks nog een instorting van zou kunnen komen. En dat is niet nodig. Je bent toch Gods zoon? Dat moet je waarmaken. Precies. De mensen praten het na. Waarom ga je niet naar Jeruzalem? Een profeet die zoekt zich bekend te maken, zeiden de broers. Dan kruip je niet weg. Dan ga je niet naar een stille plaats. Maar dan laat je je zien, je laat je horen. Dat is tenminste een profeet. Uw tijd is altijd bereid. 40 dagen. En dan moet er maar een eind aan komen. Zeg dat deze steen brood wordt. En Jezus antwoordde hem. Dat betekent de redder, de zaligmaker, de verlosser. Dat betekent hier ook de plaats bekleder. Die in onze lage stand gekomen is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. Die ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Jezus. Ja, er waren meer mensen die zo heten. Maar geen één was het. Niemand was het. Maar dit is de waarachtige Heer Jezus Christus. De zichzelf ontledigende, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Jezus. Daar moet je op letten. Anders zijn we gelijk al bezig. Geef ons heden ons dagelijks brood. We weten geen eens wat we zeggen. Het brood ligt al in de trommel. Dan zijn we gelijk al bezig. Wat zal God doen? Dit seizoen. De ongerechtigheid van land en volk neemt toe. Zwaar. Jezus heeft het zelf ook allemaal voorzegd. Maar we blijven ergens steken, hangen. Dit zal verkondigd moeten worden. En Jezus antwoordde hem. Hij die het niet van nodig had om een antwoord te geven aan de duivel, de aanklager, de hinderaar, Satan. Hij geeft een antwoord. Wij geven ook antwoord. Wij zijn het zo met elkaar eens. Vanwege het voorzichtig verdrag met de hel en het verbond met de dood. Zijn we het gauw met elkaar eens doorgaans. We hebben het geen eens zelf in de gaten. Want die Satan, die duivel, die kleedt zich zo mooi aan. Het lijkt de Heere Jezus soms zelf wel. Zo doet hij zich voor. En dan lopen we zo weer in. Daarom het antwoord van Jezus is van een oneindige waardij. Want laten we de hoop uitspreken dat dit antwoord voor u en voor mij, voor alle kinderen, voor ons allemaal, ook die thuis zijn of werken, dat genoeg zal zijn. Voor tijd en eeuwigheid. Dat dit antwoord wegvaagt alles wat wij gevraagd en geantwoord hebben tegenover God en de naaste. Want er moet toch een antwoord zijn. Een goed antwoord. Een antwoord dat de grimmigheid van God wordt opgebonden. Dat de grimmigheid van God verzoend wordt, voldaan wordt. En als dat antwoord er niet is, dan kunnen we kletsen, bidden, danken, schreeuwen, armetierig doen over dit en dat, weet je wel. Maar we missen de grond. We missen de grond, persoonlijk. En in de verkondiging. Laat ik het zo zeggen. Hè. Ja, de voltooiing komt pas in onze dood. Maar het is een grote zegen als die trouwe God ons hier al iets ervan leert. En Jezus antwoord. Is er nog wat te zeggen op de middag? Nou, met recht wat ik straks zei, we kunnen wel inpakken. Want als de Heere zou doen, nadat er deze maand gebeden en verdiend en gegeten en gedronken wordt, hè, als de Heere daar alleen naar zou doen, naar de kerkmensen, dan stond heel de wereld in brand en de kerk erbij. Zulke schelm. Is niet om uit te denken. Maar wat groot als je, ik zeg altijd maar een beetje schemering. Want wij zien ten dele of profiteren ten dele. Dus alles ten dele. door het spiegelen in duistere raadsel. Maar als je het toch aan mag voelen door het allerheiligst geloof. En zeg, ach, Jezus antwoordde. Schiet maar op, ellendeling, met je biddag, met je dankdag. Houd er maar mee op wat dat betreft. Met je ernstige gezicht en met alles erbij. Want hier staat de waarheid die ons kan vrijmaken, die ons kan redden. Een rotsteen die voor onze voeten te hoog is. Jezus antwoordde hem. Ja. Voordat wij het gesprek goed en wel op gang hadden, de duivel met ons, toen waren we al gevallen. Maar als Jezus gaat antwoorden, dan moet je eigenlijk wakker worden. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Christus zal over u lichten. Christus heeft geantwoord. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dit antwoord. Jezus antwoord. En dan gaat Jezus zeggen wat God heeft gezegd. Het woord spreekt het woord. Er is geschreven. Dat is ook een grote genade. Dat is ook voor ons mensen. Als ik even een lijn naar ons mensen mag trekken. Want het is een arbeid van de Heilige Geest. We komen er nooit in uitgeleerd. Er is geschreven. Een mens durft het niet te zeggen, maar anders zou die zeggen. Ah, houd daar nou maar over op, over wat er geschreven staat. Maar hoe is het nou met jou en dit en dat en vertel dit, zus en zo. Daar heb ik meer aan. Je kan hem wel zeggen, er staat geschreven, maar... Jongen, wat een werk van de Heilige Geest. En toch gaat het daarheen. Dat als ik of u doodgaan en we hebben nog een sterfbed... En je bent zo akelig en zo beroerd dat je geen eens goed meer praten kan. Ja. Dan zou wat op papier staat, wat van God is, dat zou nog betekenis kunnen hebben. Maar de rest niet meer. Er staat geschreven. Dat uw woord stand houdt eeuwig. Als alle vlees vergaat. Als een damp die verdwijnt. Dan moet je toch alles overlaten aan het woord. Want als je dood bent kun je niet meer praten. Als je dood bent hou je op. Je kunt niet meer verdedigen. Je kunt geen schuldbelijdenissen meer afleggen. Het is allemaal voorbij. Het woord van God houdt stand in eeuwigheid. Daarom een wonder. Als de Heere ons takkers. Die meer verpozing vinden in de krant, of in een schrijver of wat dan ook, dan in het eeuwig blijvende woord, als de Heere er ons toch telkens weer naartoe dringt. Er staat geschreven, wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Op dat woord te leven, op dat woord te sterven, alles los te laten op dat woord. Dat God wonderen doet aan de doden. En dat de doden van onder de wateren geboren worden. Hij heeft het gezegd. Ik kan het niet waar maken. Maar hij. Er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Dat is een woord uit Deuteronomium. Moet je eens luisteren. Gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedigen, om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was. Of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het manna dat gij niet kende, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond, wat uit de Heere mond uitgaat. Je voelt gelijk al aan dat die 40 jaar in de woestijn, die hebben te maken met deze 40 dagen hier van de Heer Jezus in de woestijn. Het heeft ook te maken met het verbond op de Sinaï, waar Mozes 40 dagen geweest is in de nabijheid van de Heere God. Wat staat daar nou eigenlijk in Deuteronomium? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het was een straf. En het was een zegen. Dat manna was ergens een straf en het was een zegen. Maar ze hadden, nou spreek ik even heel menselijk hoor, ze hadden bij wijze van spreken al lang in Kanaan kunnen zijn. Dat zou kunnen zijn, in een land vloeiende van melk en honing. Maar je weet, ze dachten, wij kunnen niet bestaan tegen die reuzen en die sterke steden. De meesten dachten dat. En de meesten die hebben gezegd, Mozes, wat denk je wel? Ze waren woest. Zo dicht bij de melk en de honing en bij de bakkerij, het brood en noem maar op. En nou stuit je op zoiets. Een land met reuzen en kastelen. Ze wilden niet. Nou ja, de Heere zei dan maar terug. De woestijn in 40 jaar. Totdat dat ganse geslacht boven de 20 jaar op enkele uitzonderingen naar gestorven zijn. Straf. En toen ging God ze verzoeken of beproeven wat in hun hart was. Of ze nou zijn geboden zouden houden of niet. Die bakkerij, dat brood en die druiven en alles van Kanaan, dat moesten ze voorlopig maar even vergeten. Want de Heere, zo ligt het even in de achtergrond, de Heere, ja, de Heere, er gaat zoveel uit zijn mond, ook manna. En vlees. Daarom staat er in Deuteronomium, bij alles wat uit de mond Gods uitgaat, dat is niet alleen die bakkerij en die druiven, er is veel meer. En nu lag daar de beproeving. Volk, wil je daar nou bij leven? Bij alles wat uit mijn mond uitgaat. Als het mannen is, is het goed. Maar dat je ophoudt om je eigen bestaan te handhaven. Je hebt het al verbeurd. Het land Kanaan, dat is verbeurd. De melk en honing, je hebt alles verzonden. Maar ik ga verder. Wil je ophouden met je bestaan te handhaven tegenover God? En te bedenken dat ik die trouwe God die uit Egypteland uitgeleid heb, dat ik niet die tiran ben waarvan je mij beschuldigt. Ja, ze beschuldigden Mozes, maar ze bedoelen God. Mozes, dat is, je zou zeggen, de kop van Jut. Die moet de klappen opvangen. Maar dat ze bedoelen God. Ik wil jullie beproeven. Je hoeft niet bang te zijn. Je hebt straf. Je komt voorlopig niet in Kanaan. Maar je hoeft nochtans niet bang te zijn voor je bestaan hoor. Want je bestaan is uit mij bevonden. Houd het daarop. Die hele reis door de woestijn liep erover. Geloof je nou dat woord van God dat hij toen gezegd heeft? dat hij je beproeft. Je mag voor straf niet in Kanaan. Maar blijf je nou bij de waarheid. Ik ben de Heere, uw God. In nieuwtestamentische woorden. Wat vader is er, wiens zoon om een ei bidt en zal hem een schorpioen geven. Of om een vis en zal hem een steen geven. En nou heel die woestijntijd, hè, die 40 jaar. Dan zeg ik dat die strijd, hè, dat verzet tegen dat woord van God. Hè, ik zal voor u strijden, gij zult stil zijn. De blijdschap des Heren zal uw sterkte zijn. Ik ben uw krijgsman. Ik ben uw loon, uw schild zeer groot. Mijn koninkrijk en alles cadeau erbij. Alle dingen. Dat is geen kleinigheid, alle dingen. Je moet niet denken dat bijvoorbeeld een Joden voor je, dat de Heer het zo bedoelt. Oh nee. Brood eten in het koninkrijk Gods. Dat bedoelt de Heer. Krijg je allemaal erbij. Is het niet ontroerend dat de dichter zingt? Ach, had na mijn raad zich mijn volk gedragen. Ach, had Israël zaad op die effen paad ijverig willen gaan naar mijn wel. Want er had van alles geweest door tarwe, vette tarwe. Vrede als een rivier. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gebod. Welk gebod? Dat je niet denkt, dat je niet mag denken dat je leven van aardappels of van brood afhangt. Maar van alles wat uit de mond van God uitgaat. Want je moet niet vergeten, het klinkt gek, maar ik bedoel het met eerbied. Midden in de woestijn liggen er al bij wijze van spreken 500.000 biefstukken gereed. Al zie je ze niet. En midden in de woestijn is er al een watervloed tot verzadiging. Het is er. Dat zegt God. Alles wat uit zijn mond uitgaat. Oh, dat is echt niet alleen dat broodje van de warme bakker. Maar oneindig veel meer. Geloof je dat nou, Israël? Nou, dat zie je nou in die 40 jaar gebeuren. Wat een verzet. Wat een verzet. Ze hebben zelfs gezegd van dat andere wat uit de mond Gods uitging. Onze ziel walgt van dat lichte brood. Is er niet wat anders? Waren we maar bij de vleespotten gebleven in Egypte. Waren we daar maar een gewone dood gestorven. Dan dat we hier in de woestijn zitten. Afschuwelijk. Wat een rekening. 40 jaar verdriet gehad van dit geslacht. Hebben ze er nooit eens gezongen? Ja, toen verhieven ze hun monden zeker. De Heer heeft grote dingen gedaan, ja. Leest Psalm 105. Dus toog het verkoren volk des Heeren al juichend heen. Je zou zeggen, het kan niet op. Is het wel waar? Is het wel waar? Of is Psalm 106 meer waar? Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. En dan, die psalm heeft me altijd sterk aangegrepen, op die berijmde verzen. Nochtans was God met hen begaan. Ja, je zegt, ja, in zichzelf bewogen om Christus. Jazeker. Hij zag hun angst en tranen aan en hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid, meedogendheid met Israëls wond. En hij goot zijn ganse grimmigheid niet uit over hen. Ook niet over degene die daar lagen te zieltogen in de woestijn en die daar begraven zijn geworden al die 40 jaren. Hebben ze de proef doorstaan? Nee. Want ze hebben elke keer opnieuw hun bestaan, de strijd om het bestaan die in ons bloed zit, geestelijk en lichamelijk, hebben ze gestreden. Tegen God, tegen het woord dat uit zijn mond uitgegaan was. Daar staat Jezus aan het begin van zijn ambtelijk werk als ambtsdrager, profeet, priester, koning. En dan gaat het erop of eronder. Even menselijk gesproken. Het is geen kleinigheid. Door de Satan verzocht. 40 dagen. En dan dat diepte of hoogtepunt. En hem hongerde. Hij had echt honger. Niet zoals die mensen in de woestijn. Die hebben nooit geen honger gehad. Ja, het staat er wel. Maar ik bedoel maar, die riepen al voor ze een klap kregen. Net als wij. Die begonnen al te razen en te tieren. Als ze maar dachten. Nou is het op. En nou hebben we geen water meer. En we hebben geen werk meer. En we hebben dit niet meer en dat niet meer. Dan begon het al. Bij hem was het echt. 40 dagen. En een waarachtig mens. Dat is een menselijke natuur. Wat nu? Wat nu? Zeg eens dat die steenbrood wordt. Dat zoiets kon Mozes toch ook? Of Mozes, nou ja, maar dat mocht Mozes wel. Op bevel van God. Ga naar de steenrot, neem de oudste meegever een slag op. En er stroomde water uit. Of, spreek tegen de steenrots en er zal water zijn. En de steenrots die volgde, was Christus. O, je kunt het niet begrijpen. Jezus antwoordde, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven. Niet. Je hebt nog meer nodig. Want brood, dat is alleen maar het natuurlijke leven. En als je straks gaat sterven, dan moet je een borg hebben. Dan moet je weten dat je zonden vergeven zijn. Dus je hebt wel brood nodig natuurlijk, maar je hebt nog meer nodig. Dat betekent het niet. Je moet het zo lezen. Er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven. Dus je gaat dood met het brood. Onherroepelijk. Het is niet zo dat je toch nog een stukje half leven hebt. Zoals wij denken. Zoals de Israëlieten altijd dachten. Nee. Maar met brood alleen kun je helemaal niet leven. Helemaal niet leven. Je hebt geen leven. Geloven wij dat? Geloven wij? Nou. Ik weet niet of dat wij dat geloven. We geloven het van onszelf in ieder geval nooit. Want we denken allemaal. Nou ja, maar kijk, het is niet het belangrijkste hoor, zeggen we dan zo quasi vroom. Het is niet het belangrijkste. Als je bekeerd bent, dat is belangrijker, maar... Kijk, het is toch wel belangrijk. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Daar hoop ik vanavond nog iets over te zeggen. Maar hier moet je dit even vasthouden. Bij brood alleen. Ben je dood en blijf je dood en ga je dood. Jezus doet dat. Jezus zegt dat. Waarom? De rekening van de woestijn. Die woestijnrekening waarin wij beproefd werden. Of dat we het op God alleen zouden hopen. Op zijn trouw. Op zijn ontferming en eeuwige liefde. Op zijn offeranden. We hebben het niet gedaan. We hebben niet gedaan. Die 40 jaren, daarin mag je zien een mensenleven. Het was vol van strijd om het bestaan, om je eigen bestaan te handhaven tegenover God. Geestelijk en lichamelijk. En als er nog geen wolkje aan de lucht was, dan was het al. En dat God tussen zulke schobbejakken een slang op een paal laat neerzetten om toch te leven. Te leven bij het woord dat uit zijn mond uitgaat. Je kunt het toch niet begrijpen. Die innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods. Je kunt het niet begrijpen. Want het was een verzet, een handhaving van het bestaan tegenover een goeddoend God. Nou staat Jezus hier, niet als Adam in het paradijs. Ook nog niet als het volk in de woestijn, want die hadden nog wel wat reserve. Maar Jezus staat hier zonder reserve, zonder één korstje brood. Zo staat hij in de woestijn. Nou zou je zeggen, het is voor hem maar een koud kunstje om even een wonder te doen. Het is voor hem maar een koud kunstje om brood uit zijn mond uit te laten gaan. Hij hoeft maar te zeggen, steen wordt brood. En het is zo. Waarom doet hij dat dan niet? Ja. Maar zijn bestaan is de wil en de weg van God. Daar heeft hij zich aan overgegeven. Als God zegt, vandaag geen brood, maar mijn woord, dat nooit ledigt tot de wederkeer. Mijn woord is genoeg. Dan is het genoeg. Als de Heere zou zeggen, vandaag niet leven, maar sterven. Dan zegt Jezus, ik kom, o God, om uw wil te doen, uw weg te gaan. Hoe word ik geperst, totdat het alles zal zijn volbracht? Dat is het. Jezus kan opeens wel een rijke God worden. Menselijk gesproken even. Jezus, die zoveel wonderen heeft verricht. Oh, die kon toch makkelijk even wat doen. Jezus kan niets doen. Jezus wil niets doen op het woord dat van de duivelen mond uitgaat. Hij neigt het oor om op Gods inspraak te wachten. Als Jezus hier brood maakt, zou je zeggen, dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. Dan hoeft hij geen brood te vermenigvuldigen meer voor ons. Dat kan niet meer. Als hij het hier doet, als hij hier niet zou blijven bij alles wat nu uit de mond Gods uitgaat. Zie hem hier, als die meerdere Job. Zou ik het goede van God ontvangen in het kwade niet. Als hij hier als borg en plaats bekleden, niet geheel en al onderworpen is en die boom der kennis des goeds laat staan. Waar wij van genomen hebben. Waar de duivel van zegt, dat kan toch wel? Je weet nog niet alles hoe gelukkig dat je wordt. Dan was alles ingestort. Dan was alles verloren. Maar nu, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet leeft, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Hij is zelf uit de mond Gods uitgegaan. Het woord. In de beginne was het woord. En het woord was God en het woord is God. Zonder het zelf is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Inderdaad. De Vader maakt alles door hem. De Vader maakt ook onze ellendige woestijnreis. Waarin we allemaal erop uit waren om ons te handhaven. Tegenover God en naast God. Maakt de Vader in orde. Door die lieve Zoon. Die het volbrengt. Die leeft bij het woord van God. Dat is het grote wonder. Het onbegrijpelijke wonder. God heeft nooit anders verdriet aan ons beleefd. Maar nou beleeft God in de hemel blijdschap. Van het volk had hij 40 jaar verdriet. Van Jezus heeft hij 40 dagen een volle tijd. Heeft de Heere nou blijdschap in de hemel. Hij ziet daar in die woeste woestijn, vol ongedierte en duivels. Nou, dus in de zwakheid van de menselijke natuur. Daar ziet hij nu die tweede Adam. Die het op God, ja waagt mag ik misschien niet zeggen, maar die God vertrouwt. Psalm 91, die op God vertrouwt. Zo vertrouwt gans en al. Nou kan de Vader die ellendelingen hebben. Hij kan ze dragen. Hij kan ze sparen. Hij kan ze verdragen met hun biddagen en dankdagen. Met hun ernstige, met hun lollige gezichten. Hij kan ze verdragen. Want Jezus heeft het antwoord gegeven. En het woord van God willen beleven en uitleven. Zie daar, geliefde. Dat is nou in principe de boodschap. Op iedere biddag en dankdag. Daar is niet anders te zeggen. Alle andere wegen gebeden, noem maar op. Alles loopt dood en is doodgelopen. Want Adams kroost heeft zijn er niet gewild. En heeft zich niet over willen leveren en uitleveren. Aan die eeuwige God die in Christus een weg heeft geopenbaard. Maar Christus heeft het gedaan. Als de zaligmaker. En hij zegt tegen die steen niet. Wordt brood. En hij redeneert niet zoals Eva. Van ja, maar dit en dat. Nee, het is zus, het is zo. Nee. Zakelijk kort. Al krimpt zijn lichaam van honger. Hij heeft als borg hier. Geen recht om een steen in brood te veranderen. Hij heeft geen recht om een wonder te doen, zo'n wonder. Zo min als wij recht hebben op brood en vlees en aardappels en werk en noem maar op. Zo dicht komt hij naast ons staan, bij ons staan. dat waar wij onze handen zeggen, ja, maar in Egypte, daar was nog eens goed. En hoe moeten we aan vlees komen? Moeten we aan dit komen en dat komen? Dat hij die plaats van die murmureerder inneemt. Hij zegt, nee, nu geen brood, op dit ogenblik niet. Nee, niet zo. Niet zo. Want dan stap ik over het recht van mijn God heen. Want die murmureerder, die moet dood. Want die murmureerder, die wilde niet leven bij mijn trouw en bij mijn ontferming. En nou zegt Jezus nee. En hij zegt tegen de Heere God, ja. Ik zal leven van het woord, van alles wat uit uw mond uitgaat. Zegen en vervloeking. Ik leef bij alles wat uit uw mond uitgaat. Het goede en het kwade. En zo zal ik betalen. Die woestijnrekening. Die verschrikkelijke rekening. Die geen mens aan u kon betalen. Waarvan misschien sommigen wel dromen dat ze het beter hebben gedaan en anders hebben gedaan. Maar die door het licht van de Heere beschenen wordt, die zegt, laat maar niks zeggen. Ik heb het niet beter gedaan op de reis. Ik was die ellendige. Ja, maar als er nou wat goed, dan heeft de Heere het gedaan. Ik ga heen om uw plaats te bereiden naar de woestijn. En als ik uw plaats al bereid hebben, dan zal ik het brood vermenigvuldigen voor u. Of wat anders. Of een zak rijst of water. Of spreeuwen die uit de lucht komen rollen, kwakkelen. O, wat is de Heere oneindig groot. Ach, je hoeft het allemaal niet te begrijpen, want ik begrijp er nog veel minder van. Maar als je dit er nu uit mee mag nemen. De rekening. Van tussen biddag en dankdag en tussen dankdag en biddag. Van de woestijnreis. Die wij gepresenteerd moeten krijgen. Van God, dat de Heere zegt, wat? Ondankbare schellen. De een die staat dag in dag uit over het oordeel te zeuren. Terwijl die dik en vet is van het eten. Je hoeft maar aan de knop te draaien en je zit in het licht. Wat? En de ander heb je een ander verhaaltje. Maar de rekening van dat schandelijke. Is betaald. O, zalig is de mens die het geloven mag. Want die zal van harte instemmen. Elke keer weer. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Die zal ermee uitkomen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus hongerde. Nee, hij gaf zich over in het vertrouwen aan zijn goddelijke vader. Dat hij de wezenlijke goedheid het goed zal maken met wat hij wil. En dat daar geen stenen voor nodig zijn. Voor vlees en bloed is het maar een arme God. En een arme zoon van God. Maar een ieder die door een kruimeltje geloof erop mag zien, is deze armoede, deze vreselijke zaak in de woestijn, is rijkdom. Want hier is de grondslag alweer gelegd. Gelegd. En hier is ook het begin gemaakt. Voor ons, om hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig op zijn goedheid te mogen hopen. Amen.